Wat is het toch fijn om hier weer te zijn. Ik ben denk ik een jaartje geleden hier geweest. Connie, weet jij dat nog, hoe lang het geleden is? Een jaar, hè? Het was ook koud, weet ik nog. Ja. En dan denk je van dit jaar is alles anders. Is het lekker warm als je naar de kerk komt. Maar ook dit jaar was het koud. En mijn dochter is vandaag weer meegekomen. Dus het was toch een beetje gezellig. Konden elkaars hand vasthouden zo, om het je warm te blijven. Ja, en het is goed om hier te zijn. Vandaag gaat het over het onderwerp vergeving. En als ik aan vergeving denk in mijn persoonlijke situatie, om maar eens heel plat te houden, is, ik weet niet hoe het jullie als, ik ga even naar de mannen spreken nu, wat jullie vergaat als mannen, maar ik ben als man nog wel wat vergeetachtig. Als mijn vrouw tegen mij zegt, Hans, wil je dat en dat en dat even doen, dan is de grote kans dat ik dat aan het einde van de dag, of misschien zelfs een paar minuten later, gewoon vergeten ben. Met alle goede bedoelingen van de wereld vergeet ik veel dingen. En dan zegt ze, mijn dochter zit al te lachen, want die herkent dat. En dan ga ik naar mijn vrouw toe en dan zeg ik, ja, sorry. En dan zegt ze, oké, is je vergeven. En daarom hebben we een heel goed huwelijk, denk ik. En dat is een soort van vergeving. Maar als we het over vergeving in de Bijbel hebben, dan gaat het nogal wat dieper. En dat zullen we allemaal wel begrijpen, denk ik. En als we het daarover gaan hebben, dan gaan we vandaag kijken naar een verhaal wat heel erg bekend is. Maar waarvan ik wel wil kijken samen met jullie of we daar een paar dingen uit kunnen halen die wellicht weer, ja, waar wat mee kunnen. En dat gaat over het verhaal van de overspelige vrouw. En dat staat in Johannes 8. En dat gaan we vandaag ook lezen. Ik heb als tekst opgegeven Johannes 7, vers 53 tot en met Johannes 8, vers 12. En ik heb bedacht dat ik daar toch even nog één vers uit hoofdstuk 7 bij wil lezen. Dat is vers 37. Even belangrijk om te zeggen, daar is de laatste dag van het Loofhuttenfeest is daar gaande. En Jezus komt een beetje ongemerkt naar binnen, maar uiteindelijk begint hij te spreken. En de fariseeën vinden het allemaal niks, dus ze willen graag dat hij opgepakt wordt. Maar Jezus spreekt zodanig dat die dienaren van de hoge priester en de fariseeën onverrichte zaken teruggaan en zeggen, er heeft nooit iemand zo gesproken. Maar een van de dingen die Jezus zegt en die we straks weer nodig hebben in de tekst die we verderop tegenkomen in de uitleg, is vers 37. Dat Jezus namelijk op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Nou, en dan is dat stuk dat de fariseeërs en de hoogpriester nog een discussie hebben. Nicodemus weer even voorbij komt, die eigenlijk Jezus wil supporten. En dan staat er, en daarop ging iedereen terug naar huis. Vers 53. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer. Hij schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Kijk, als je naar deze tekst kijkt, dan heb je de neiging om die farizeeërs eigenlijk bij voorbaat al een beetje weg te zetten als verkeerde mensen. Maar toch is het goed om ze heel even een klein beetje meer credit te geven. Want in de 300 jaar, 150 jaar dat voordat Jezus komt, zijn de farizeeërs een groep van geleerden die midden in het volk leeft, zeer geliefd bij het volk zijn, die de hele tijd bezig zijn om Gods naam te heiligen. Er is niets belangrijker voor ze dan nauwkeurig de wet te houden. Waarom? Om God heilig te maken. Ze willen hem dienen, ze willen hem eren. En dat doen ze op hun manier. En op het moment dat Jezus komt, lijkt het wel alsof hij met al die dingen waarin zij zo nauwkeurig zijn, in één keer aan de kant worden geveegd. En dat trekken ze niet. Ze doen zo hun best. Ze zijn zo betrokken bij de Torah. Ze zijn zo betrokken bij de profeten. Ze kijken zo uit naar een Messias die er moet komen. Maar ze snappen niet wat ze met Jezus aan moeten. Ze snappen niet dat hij waarde geeft, inhoud geeft aan al die dingen die zij proberen te doen. En dat botst met elkaar. De farizeeën zeggen op een gegeven moment ook, die Jezus in Johannes 9. Dat is zo'n afstandelijke manier van spreken. Jij hoort niet bij ons. Jij doet niet op onze manier. Wij snappen jou niet, we willen je ook niet snappen. Die Jezus moet weg. En dan komen ze met z'n allen bij Jezus. Eén dag na het Loofhuttenfeest. En in de situatie waar het hele volk, staat er, aanwezig is, gaan zij het gesprek aan met Jezus. En ze denken hem daar misschien wel te kunnen belasteren, of in ieder geval schuldig te kunnen verklaren en hem mee te kunnen nemen naar de rechtbank. Maar wat ze niet doorhebben, is dat Jezus de rechter is van het heelal. En in plaats van dat Jezus de beklaagde wordt, ontwikkelt zich daar eigenlijk een situatie waarin een rechtbank in zitting komt. En niet Jezus is de beklaagde, maar de vrouw en de farizeeërs, zij zijn de beklaagden. En om de boodschap die ik graag wil brengen vandaag, of die ik mag brengen vandaag, samen te vatten, zou ik willen zeggen, als je vrijspraak wilt, moet je bij Jezus zijn. En dan is het denk ik belangrijk dat we eerst gaan beseffen met elkaar wie dan die rechter is. Want Jezus is rechter. Het staat zo mooi opgeschreven in Johannes 5 vers 22 dat Jezus de rechter is over het heelal, over alles. En daar komen die farizeeën komen daar naartoe, naar die rechter. Ze zijn helemaal niet op zoek naar een rechter. Ze zijn op zoek om iemand aan te klagen. En ik vraag me af of ze ooit zouden hebben gedacht, als ze hadden geweten dat Jezus de rechter van het universum is, of ze dan ooit die beweging zouden hebben gemaakt om die vrouw mee naar Jezus te nemen en daar voor hem te stellen. Als ze hadden geweten dat Jezus de hoogste rechter is, zouden ze dat nooit hebben gedaan. Bovendien, ze moesten helemaal niet bij Jezus zijn met die vrouw, ze moesten bij het Sanhedrin zijn. Dus daar gebeurt iets heel raars. Er zijn een paar dingen die zo opvallen. Want deze vrouw is betrapt op overspel. Maar niet door die farizeeërs, want dat staat er niet. Ze is betrapt op overspel door iemand, maar waar die is, dat is onduidelijk. De getuigen lijken wel te ontbreken in dit verhaal. Dat is een beetje lastig, want eigenlijk is er dan geen sprake van rechtspraak. Is er geen sprake van recht. volgens de Bijbel. En dan nog iets belangrijks, waar is de man? Ik weet niet hoe jullie dat begrijpen, maar overspel, daar horen wel een man en een vrouw bij te zijn. Tenminste, dat lijkt me aannemelijk in deze context. Waar is die man? En dan het derde, ze zoeken een argument om Jezus te doden. Nou, en dan is het interessant om even terug te bladeren naar Deuteronomium 22. Waar staat wanneer een vrouw en de man gestenigd moeten worden als ze overspel plegen. Want wat staat daar? Daar staat om het kleinste kwaad uit te roeien. Dat is een beetje een probleem aan het worden hier. Want wie zoekt hier nu naar het kwaad? Het zijn die farizeeën die Jezus zoeken te doden. En wat doet Jezus? Als ze daar bij hem komen en die vrouw er neerzetten. Jezus schrijft in het zand. Die farizeeërs, als ze een beetje weten wat Jezus de dag ervoor gezegd heeft, die snappen direct wat er aan de hand is. Die farizeeërs kennen de Bijbel namelijk uit hun hoofd. Die kennen de profeten uit hun hoofd. Die kennen ook Jeremia uit hun hoofd. En ik zal hem eens even bijpakken. Want wat staat daar in Jeremia 17 vers 13. Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten zullen te schande staan, wie van u weggaan zullen in stof worden geschreven, want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten. Wie is die bron van levend water? Hij zegt het van zichzelf de dag ervoor. Hè? Ik heb het net gelezen, vers 37. Laat die dorst heeft bij mij komen en drinken. Jezus schrijft op de grond. En je voelt de spanning. Want als deze rechter nu rechter zou zijn op dat moment, als hij zou opstaan, als hij zou gaan oordelen. Je voelt de spanning van dat moment. Wat zal Jezus gedacht hebben? Zal die verdriet hebben gevoeld? Zal die woede hebben gevoeld over het onrecht wat ze die vrouw aandoen? Wat ze hem aandoen? Wat ze het volk aandoen op dat moment? Die leraren die zo naar heiligheid streven. Het lijkt alsof Jezus ze wil wakker schudden door in het zand te schrijven. Het raakt ons ook. Want wij vinden het ook vaak zo prettig om datgene wat we geloven, naast wat we heel diep in onszelf voelen, omdat we Jezus ervaren, omdat de Geest in ons woont. Wij vinden het ook prettig om ons geloof in hokjes en vakjes te duwen. Om te zeggen, je moet het zo en zo doen, want zo heb ik het altijd gedaan en zo is het altijd gebeurd. En het is verstandig dat jij dat ook zo doet. En ik zeg je dat we elkaar niet aan kunnen spreken, maar in ons verlangen naar heiligheid kunnen we elkaar ook zomaar verliezen. Kunnen we elkaar ook zomaar op een verkeerde manier neerzetten. En ik denk wel eens bij mezelf, zou Jezus in de hemel ook zo'n zandbak hebben voor zijn troon? Dat als hij ons soms bezig ziet met onze heiligheid en met onze woorden, met dat wij het allemaal goed weten, we soms zijn liefde kwijtraken als we met elkaar in gesprek zijn, dat hij dan van zijn troon gaat en op de grond gaat en schrijft in het zand om ons te waarschuwen. Raak mij, de bron van levend water, niet kwijt. Ik ben de rechter. Tweede punt. Wij zijn allemaal schuldig. Daar kun je veel over zeggen. Maar het gaat even over de context van dit verhaal. Ik zei al, als je naar het verhaal kijkt, dan denk je, ah, die arme vrouw. Arme vrouw, die heeft bescherming nodig. Kom maar. En die farizeeërs, niet doen. Wegwezen, thuis, over je zonde nadenken. En dan Jezus opzoeken. Maar is dat wel helemaal terecht. Want deze vrouw die hier in het midden wordt gezet door de fariseeën is schuldig. Tot 2 keer toe wordt dat gezegd, dat ze schuldig is. Daar moeten we niet omheen draaien. Deze vrouw heeft zonde gedaan. Oké, die man is er niet bij. De getuigen zijn er niet bij, maar de Bijbel zegt dat 2 keer. Ze is een zondige vrouw. Maar ook die fariseeërs zijn zondig. En dat weten ze heel goed hoor. Het is wel interessant om even te weten dat het Loofhuttenfeest volgt op Grote Verzoendag. En de Joden hadden de gewoonte om vooraf aan Grote Verzoendag dagenlang diep in hun ziel te zoeken naar wat ze allemaal verkeerd hadden gedaan. Nou, dat wisten ze best. Al die dingen die mis waren gegaan in hun leven, dat wisten ze best. Net zoals wij dat kunnen weten, dat je soms, als er dingen mis zijn in je leven of misgaan in je leven, dat je weet dat je schuldig staat tegenover God. En natuurlijk is daar de genade van Jezus, maar je kunt dat toch voelen dat je elke keer weer naar hem toe moet. Dat je elke keer hem weer nodig hebt. Dat blijft. En deze fariseeën waren erbij toen de handen op de bok van de kop werden, de kop van de bok werden gelegd en die bok weg werd gestuurd. Weg met hem, weg met die zonde. En ook deze fariseeërs, vorige keer heb ik over Psalm 130 gepreekt, die kennen Psalm 130. Heer, als u het kwaad aanziet, wie kan dan ontkomen? Niemand. Deze fariseeërs weten heel goed wat hier aan de hand is. En zeker als Jezus dat zegt van wie dan zonder zonde is, werpen die eerste steen. Dat komt binnen bij deze mannen. In de Grootnieuwsbijbel wordt het vertaald met wie mag de eerste steen werpen. En dat is niet helemaal juist vertaald, maar het komt wel bij de kern uit. Soms kunnen wij denken, mogen wij iets doen omdat wij ons zo heilig en rechtvaardig voelen? Mogen wij wel eventjes voor Gods troon dit of mogen wij voor Gods troon dat? En dan komen we tot de conclusie dat het helemaal niet zo is. Hij is heilig. En wij zijn vergeven zondaren. We zijn vernieuwd door hem. Maar hij is de heilige en we zijn van hem afhankelijk. Er is niet zoiets als wij zullen wel even dit of wij zullen wel even dat. En wij vinden het prettig om onze levens aan de buitenkant keurig op orde te hebben. Veronderstel nou dat ik al mijn spullen die in mijn huis staan uit de kasten zou halen, in mijn auto zou laden en hier allemaal op het podium en hiervoor neer zou zetten. Alles. Nou, dan kennen jullie wel iets van mijn leven. Dan kun je een klein beetje zien wat ik allemaal heb en wat ik ermee doe. Mijn kapotte spullen zitten daar dan bij. En mijn mooie spullen en mijn oude spullen en mijn lelijke spullen. Alles zit daarbij. Wij vinden het handig om alles aan de binnenkant te houden. Om alles in de kast te zetten. Zodat niemand daar last van heeft. Zodat het aan de buitenkant netjes uitziet. Maar of ik mijn spullen hier nou op het podium zou zetten. Of dat ik ze bij mij thuis achter de deurtjes zet. Het zijn nog steeds mijn spullen. En dat is ook zo met onze zonden, met onze fouten. Wij houden ervan om de dingen op te ruimen. Om ze op een plek te doen waar we ze niet zien. Dat is fijner. En dat is prettiger. Maar het zijn nog steeds onze zonden. Het is nog steeds ons gedrag. Het zijn nog steeds de dingen in ons leven waar we soms liever niet aan willen. En daar staat die vrouw dan. Zij heeft geen kans meer om de spullen achter de deurtjes te verstoppen. Om de kasten vol te gooien, de deuren dicht en het mooi voor elkaar te houden. Nee, voor het hele volk is zij zichtbaar. Voor het hele volk is haar leven zichtbaar. Voor het hele volk is haar ellende zichtbaar. Er is geen verstopplek meer Iedereen weet wie zij is. Iedereen weet wat zij gedaan heeft. En de vraag dan is, op welke plek ben je dan het beste af? Is het fijn om als de farizeeërs je spullen opgeruimd te hebben? Of is het goed om op de plek van de vrouw te staan, waar alles zichtbaar is voor Jezus? Ga naar het derde punt. Jezus spreekt vrij. De farizeeërs die verdwijnen. En weet je wat me zo pijn doet? Is dat de oudsten als eerst gaan. De oudsten met hun langste levens. De oudsten met de grootste lasten. De oudsten die misschien het langst al met heiligheid bezig zijn en elk jaar weer met zonde, met grote verzoendag ervaren hebben. Ik heb dat ook nodig. Genade. Die gaan hier weg. Terwijl Jezus ze zo waarschuwt, ga nou niet weg. Ga nou niet weg. Blijf nou bij de bron van levend water. En ze gaan. En de jongeren hobbelen erachteraan. En al die farizeeën zijn weg. En het verstilt daar voor Jezus. Het hele volk zit daar, ik vermoed, met ingehouden adem. En daar staat die vrouw. Maar waarom staat ze er nog? Ik had het wel geweten. Ik had het wel geweten. Als mijn aanklagers weg zijn, als Jezus niet kijkt, nou, rennen. Wegwezen. Gauw de veiligheid weer opzoeken voor zover die er nog is. Misschien verhuizen naar Galilea. Maar weg. Weg van die plek. Maar er is iets in die vrouw. Misschien heeft ze iets gemerkt aan Jezus waarvan ze dacht. Misschien heeft ze over hem gehoord. Bij hem moet ik zijn. En ze blijft staan. Ik vind het zo mooi. Ze blijft staan. En dan zegt Jezus tegen haar, waar zijn ze gebleven? En dan zegt ze, ja, dat zegt ze, niemand hier, zegt ze dan, ja, ik kom niet even in mijn goede woorden, maar heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. En dat Heer, dat is zo mooi. Want dat kurios, wat daar in het Griek staat, dat is, ja, dat wordt wel vaak gezien als het ik ben, het Yahweh, uit het Oude Testament. En of deze vrouw dat bewust of onbewust uitspreekt, maar door hem aan te spreken met Heer, krijgt deze tekst wel diepte. Zij blijft staan en ze spreekt hem aan met Heer. Mijn Heer. En zij weet waar ze moet zijn voor haar vergeving. En Jezus zegt dat tegen haar. Uw zonden zijn nu vergeven. Ga heen. En zondig niet meer, zegt hij dan achteraan. En dan kunnen we een beetje van in de war raken. Zie je wel? Zie je wel? Dan ben je vergeven en dan moet je weer, mag je niet meer zondigen. Hoe moet dat nou? Maar dat kan ik helemaal niet. Elke keer weer gaat het mis in mijn leven. En soms heb ik een succesje, maar het gaat ook zo vaak mis. Ja, maar dat is de hele Bijbel. De hele Bijbel roept ons op om het leven te kiezen. Om heilig te zijn. Om bij God te leven. Dat is waar Jezus naar wijst. Hij gaat natuurlijk niet tegen ons zeggen, nou zoek het verder maar uit. Nee, want Jezus zegt, ik wil bij jou zijn. Mijn geest wil in jou wonen. Ik laat je niet alleen. Ook al sta je hier zichtbaar. Ook al kan alles en iedereen aan jou zien dat het niet goed gaat in je leven. Ik ben bij je en ik vergeef je. En ik zeg tegen je, ga door, hou vol, heilig je leven. En als het weer misgaat, ja, ik denk dat dat een beetje de kern is van vandaag. Als het weer misgaat in je leven, als er dingen zijn in je leven die niet oké zijn, dan kun je doen als de farizeeërs. Dan kun je weglopen naar huis en dan kun je alles achter slot en grendel gooien, er met niemand over praten, het niet bij Jezus brengen, niet bij God brengen. En dan mis je de vergeving. Maar als je hier toch bent, als je toch voor Jezus staat, als je begrijpt hoe groot die genade is, wat er ook aan de hand is, dan loop je dus niet weg. Dan blijf je staan. En dan zal Hij je aanspreken en zeggen, wie heeft u veroordeeld? En dan mag je zeggen, niemand, Heer. En dan zegt Jezus tegen jou en ik veroordeel je ook niet. Ga heen, zondig niet weer. En misschien sta je daar morgen weer, of overmorgen, of volgende maand, of over 2 minuten. Wie heeft u veroordeeld? Niemand, Heer. Ga heen, ook ik veroordeel u niet. Als je hier toch bent, vandaag, als je worstelt met de dingen van je leven, als je worstelt met de dingen die je zijn aangedaan, als je worstelt met dingen die je anderen hebt aangedaan, als je worstelt met eenzaamheid, met verdriet, met pijn, vandaag is Jezus in ons midden. Vandaag kun je bij Hem zijn. Vandaag kun je je zonde aan Hem belijden. Vandaag geeft Hij vergeving. Vandaag roept Hij je op tot heiliging. Roept Hij je op tot een nieuw leven. Tegenover al die ellende die er is in ons leven, in deze wereld, en alles wat we zien, is daar Jezus Christus. Inderdaad. Amen.